Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 98, de versen 1 en 4. Zingt een nieuw gezang de Heere, dien groten God die wonderen deed. En laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. Psalm 98, de versen 1 en 4.
Thank you.
Gemeente, laten wij met elkaar lezen uit het evangelie naar Lucas, hoofdstuk 24. We lezen de versen 1 tot en met 36. Lucas 24. We lezen de versen 1 tot en met 36. En op de eerste dag der week, zeer vroeg in de morgenstond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden, en sommigen met haar. En zij vonden de steen afgewenteld van het graf. En ingegaan zijnde vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet. En het geschiedde als zij daarover twijfelmoedig waren. Zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar: wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was, zeggende: de Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen weder opstaan. En zij werden indachtig zijn woorden. En wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapten zij al deze dingen aan de 11 en aan al de anderen. En deze waren Maria Magdalena en Johanna en Maria, de moeder van Jacobus, en de anderen met haar die dit tot apostelen zeiden. En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap, en ze geloofden haar niet. Doch Petrus opstaande liep tot het graf, en nederbukkende zag hij de linnendoeken liggende alleen, en ging weg, zich verwonderende bij zichzelf over hetgeen geschied was. En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En zij spraken tezamen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl zij samen spraken en elkander ondervroegen, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden, dat zij hem niet kenden. En hij zei tot hen: wat redenen zijn dit, die gij wandelende onder elkander verhandelt? En waarom ziet gij droevig? En de een, wiens naam was Kleopas, antwoordende, zeide tot hem: zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem? En weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hen: welke? En ze zeiden tot hem: de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn, en zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat ze ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommigen dergenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het al zo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. En hij zeide tot hen: o onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En zij kwamen nabij het vlek waar zij naartoe gingen. En hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en ze kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En ze zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg, en als hij ons de schriften opende. En zij opstaande terzelver uren keren weder naar Jeruzalem, en vonden de 11 tezamen vergaderd, en die met hen waren. Welke zeiden, de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken des broods. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen, vrede zij uw lieden. Tot zover. De tekst voor de prediking is deze laatste tekst, vers 36. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zei tot hen, vrede zij uw lieden. Toen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zingen wij in aansluiting daarop Psalm 107, vers 8. Laat zulk een eer bewijzen aan zeren gunst en macht en al zijn wonderen prijzen voor het menselijk geslacht. Psalm 107, vers 8, na de geloofsbelijdenis. En aan ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Zullen wij een zegen vragen over deze dienst? O eeuwige, heerlijke majesteit, u die de oren wonderen doet op wonderen horen, wat is uw macht toch groot, en wat zal uw trouw toch altijd bestaan, en hoe rijk is uw liefde. O gij heerlijke opgestane paasvorst, die gekomen zijt op de dag van uw opstanding en al op de eerste dag zoveel mensen al hebt aangesproken en hen persoonlijk hebt ingewonnen voor dit wonder dat u opgestaan bent uit de dood. Heere, ook wij mogen hier met elkaar dat wonder overdenken en wij bidden u of u in ons midden wilt zijn. Of u uw zegen wil geven, of u ons nabij wil zijn wanneer wij luisteren. Geef dat uw woord voort mag gaan met kracht. En Heere, leer ons uw grote macht te aanbidden. Want u bent de almachtige God die de dood hebt overwonnen. De koperen grendelen van de dood hebt u verbroken en verbrijzeld. En nu is het sterven voor uw kinderen een doorgang tot het eeuwige leven. En nu hoeven uw volk en kinderen niet bevreesd te zijn. Niet voor de dood, niet voor moeite, niet voor lijden. Omdat u almachtig bent. Omdat u ondersteuning kunt geven in het lijden. Omdat u uitkomst kan geven zelfs bij het naderen van de dood en ook door de dood heen. Omdat u een God bent die genade geeft onder alle omstandigheden. Dankzij uw grote macht is er een eeuwige troost, een vaste, een blijvende troost. En Heere, hoe moet uw kerk u daarvoor aanbidden? En wat zien we daarin toch ook uw trouw schitteren. Uw trouw aan uw woord wat u eenmaal gesproken hebt. Dat al wat de profeten van u verkondigd hebben, dat is uitgekomen. Want uw woord zal niet ledig ter aarde vallen. Uw woord bestaat tot in der eeuwigheid. En daarom om uw woord te vervullen hebt u uw trouw bewezen. O Heere, zo mag uw kerk zich verblijden in uw woord, dat vast is, dat eeuwig blijft, dat zeker is. En zo zien we dat alles wat u hebt meegemaakt, Heere, al verkondigd is en al aangewezen in de psalmen, in de profeten, in vele voorbeelden uit het Oude Testament. En o Heer, we danken u voor uw trouw aan uw woord. En u hebt u gezegd, Heere, dat uw woord niet ledig tot u zal terugkeren. Maar dat uw woord een kracht tot zaligheid zal zijn. Wij bidden u of u ook trouw wilt houden aan dit woord. Ook in ons midden, ook vanavond. Dat uw woord krachtig een zegen mag nalaten. Wij willen u ook erkennen en danken, Heere, voor uw grote liefde. Dat u bewogen bent met een wereld in zonden en schuld. Dat u bewogen bent hier in dit gedeelte dat we gelezen hebben met weifelende discipelen. En toen er niemand was die het geloofde, toen hebt u gedreven door grote liefde, hebt u uw volk getrokken. Op diezelfde dag al. U geopenbaard aan discipelen en aan vrouwen en aan apostelen. Heere, wat zijt gij groot in uw zorgzame liefde. En die liefde is er ook onder ons, Heere. Want uw woord wordt ons ook verkondigd. En er is toch een woord van uw kracht en van uw trouw en van uw liefde. En zo, Heere, bidden wij u of u onze ogen wilt openen voor wie u bent in uw liefde. O, laat uw liefde onze harten mogen versmelten. En geef dat wij ook in ootmoed mogen buigen voor deze opgestane paasvorst. U hebt het leven verdiend, het leven ontvangen. En dat niet voor uzelf, maar voor zondige mensen als wij zijn. En daarom laten we toch met verwachting tot u bidden. Met verwachting in uw huis komen. En wilt u ook hen die u verwachten niet beschaamd laten staan. Maar wil in ons midden zijn. Met uw nieuwmakend werk. Met uw genade die leven schenkt. Heere, wil zo werken in ons midden. Nee, wij hebben geen verdiensten. We hebben tegen uw wet overtreden. Wij hebben een verdorven hart. We zijn in Adam tegen u opgestaan. Wij kunnen voor u niet bestaan, Heere. Maar wij bidden u dan op u. Omdat u, Heere Jezus, de dood hebt overwonnen. De schuld hebt betaald. Wilt u daarom, o dierbare Vader in de hemel, uw Heilige Geest uitgieten op ons. En wilt u, o Heere Jezus, vanuit de hemel uw geest op ons schenken. Omdat alles nu in uw handen ligt. Uw macht is groot. Uw trouw zal nooit vergaan. O Heere, wil zo op ons neerzien. Gedenk onze gemeente, zegen haar. Wil in uw ontferming ons leiden, zegen het zondagschoolwerk. Dank u voor de bijeenkomst van vanmiddag. En zegen ook allen die verbonden zijn aan de zondagsschool. Al de meesters, de juffrouws, geef hen liefde dit werk te doen. Wil, Heere, de kinderen gedenken en geven dat ze diepe indrukken mogen ontvangen, al in hun prille jeugd. Dat ze dan ook mogen zien en ervaren dat u goed bent en dat hun leven geborgen moet zijn in u. O zegen het zondagsschoolwerk in onze gemeente. Zegent u heel de gemeente. We bidden om uw leiding ook op de komende ledenvergadering. Schenk ook daar uw genade en wijsheid, uw leiding en ontferming. We bidden uw zegen over de kerkenraad en uw genade over de broeders. Heere, zegen de gemeente in uw gunst. Gedenk jongeren. Gedenk hen, Heere, die in de branding van het leven staan, waar zoveel informatie op hen afkomt, ook zoveel wat ons kan afleiden van u en van uw woord. Maar wilt u met uw vernieuwende kracht werken, ook onder onze jonge mensen, dat ze de waarde zien van de Heere Jezus, die oneindig ver en hoog en meer is dan wat in deze wereld te koop is. Heere, wilt uw harten inwinnen voor uzelf en geven dat jongeren ook beslist mogen zijn, dat zij eerst u zullen zoeken en uw koninkrijk en uw gerechtigheid. Wil hen zo ook verblijden, dat ze mogen zien hoe alles hen geschonken wordt, wat zij nodig hebben. Zegen onze jongeren. Heere, we bidden u voor onze kerken. Voor de gemeenten wilde nog met uw geest en woord nog werk in het kerkelijk leven. Geef wijsheid aan de verschillende deputaatschappen en werk dat gedaan moet worden in onze kerken. We bidden u voor het evangelisatiewerk in Gent, waar we voor mogen collecteren, ook vandaag. Zegen broeder van Luttikhuizen. Stel hem daar tot rijke zegen. Geef dat het werk daar in Gent mag uitbreiden. En wilt u ook mensen zondaren trekken en tot uw wonderbaarlijk licht brengen. Schenk uw genade ook daar. Zegen het zendingswerk waar het mag plaatsvinden. Zegent u het werk van Hessel en Kobe Visser in Botswana. Versterk hen, zegen hen, stel hen tot rijke zegen. Zegen ook anderen die uitgezonden zijn om te werken op het zendingsveld, ook vanuit onze kerken. Heere, wilt u uw kinderen overal gedenken, ook daar waar vervolging is, waar leed is, waar mensen gedood worden omdat ze u vrezen. Vertroost hen, de nabestaanden van hen die gedood zijn. En wilt u hen moed en krachten geven die aan het gevaar blootstaan om gedood te worden? Geef dat hun geloof sterker mag worden. En geef dat het aantal van hen die u vrezen vermeerderd mag worden. Opdat zo uw grote naam verheerlijk mag zijn. Zegent u hen in de kampen van Noord-Korea. Wilt u daar uitkomst en genade en verlossing geven? Gedenk de gevangenen in Iran en in andere landen. U weet het alles, Heer. U weet wat er gebeurt. Wij weten de helft niet wat er plaatsvindt. De duivel gaat rond als een briesende leeuw. En hij zoekt wie hij kan verslinden. En hij doet het met geweld, met grof geweld. Of hij doet het met verleiding en met bedrog en leugen door valse profeten. Ook in ons land, o Heere, wilt u toch geven dat u met uw licht wil geven dat we de valse profetie mogen onderkennen. Dat we niet in verwarring gebracht worden. Dat we niet verleid zullen worden door de listige omleidingen. En geven dat we ons mogen houden aan uw woord. Heere, verheerlijk zo uw grote genade. Gedenken ieder van ons, ook als we thuis meeluisteren, via de kerktelefoon, schenk uw zegen. Wees bij zieken en bedrukten, bij weduwen, bij weduwnaren, bij hen die eenzaam zijn. Misschien ook op een dag als vandaag het meer voelen dan anders, de eenzaamheid. Heere, wilt u hen opzoeken met uw genade en uw nabijheid. Zegen ons, Heere, hier samen in uw huis. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Zingen wij gemeente Psalm 118, de versen 11 en 12. 118, 11 en 12. Geliefde gemeente, ten tijde van de grootste nood kan de Heere de grootste uitkomst geven. En dat is wat de discipelen ervaren hebben op die eerste dag van de week. Op de dag van de opstanding van de Heere Jezus. Want het was een zware nood waar ze in waren. Het was ook vreselijk wat hen overkomen was. Voor hun eigen besef was dit de zwartste dag van hun leven. De Heere Jezus, hun meester, die ze hadden leren lief krijgen en volgen. Hun meester was gedood. En naar hun besef zou hij nooit meer terugkeren. Nooit meer zou hij bij hen zijn. Tenminste, dat is wat ze dachten. En ze waren helemaal gedesillusioneerd. En ze waren in grote angst, als schapen zonder een herder. Maar de Heere Jezus had het hen al gezegd dat dit gebeuren zou. In Matteüs 26, vers 31, daar lezen we dat de Heere Jezus tot hen gezegd had: gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. Want er is geschreven: ik zal de herder slaan. En de schapen der kudde zullen verstrooid worden. En dat is ook precies zo gebeurd, want op donderdagnacht, toen ze in de hof van Gethsemane waren, toen kwam de bende en de soldaten en de tempelpolitie bewapend. En ze kwamen de Heere Jezus arresteren. En de discipelen renden alle kanten uit. En in de gebeurtenissen die daarna gevolgd zijn, waren de discipelen als schapen die verstrooid zijn. Ze gingen niet als één groep achter de Heere Jezus aan naar het rechthuis van Pilatus. Ze waren ook niet samen als één blok toen Jezus weggeleid werd om gekruisigd te worden. Ze stonden daar niet naast het kruis. Ze waren daar niet op de kruisheuvel Golgotha. En toen Jozef van Arimathea de moed had om de Heere Jezus te begraven, toen waren daar de discipelen niet aanwezig. En toen kwam de Sabbat. En de Sabbat is een grote vreugde voor de Joodse gelovigen. Maar voor de discipelen van Christus moest dit wel de meest verschrikkelijke Sabbat geweest zijn die ze ooit beleefd hadden. Hun meester was dood en andere mensen hebben hem begraven. De discipelen waren gebroken. Hun geloof was vrijwel weg. Hun hoop lag in stukken. Het enige wat ze nog hadden was de liefde. Maar zelfs die liefde was in droefheid veranderd. Omdat zij dachten dat hij een verschrikkelijke dood gestorven was. En nooit meer terug zou komen. Ze hebben toch nog wat contact met elkaar kunnen houden in hun verbijstering. Toen hebben ze zich verborgen in een huis. Achter vergrendelde deuren. Omdat ze zo bang waren voor de Joden. Maar zo gauw de Heere Jezus opstond uit het graf, begint hij diezelfde dag nog zijn discipelen te vergaderen. En dan lezen wij in onze tekst: er op de avond van die eerste dag stond Jezus. En als ze van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen. En zei tot hen: vrede zij uw lieden. En zo mediteren wij vanavond over Jezus opgestaan uit de dood. En we zien drie gedachten. Hij vergadert zijn volk. Hij openbaart zich aan hen. En hij spreekt vrede tot hen. Jezus opgestaan uit de dood. Ten eerste, hij vergadert zijn volk. Ten tweede, hij openbaart zichzelf aan hen. En ten derde, hij spreekt vrede tot hen. Wel nu, de Heere Jezus is waarlijk opgestaan. Wat een heerlijke, blijde boodschap is dit. Vrouwen, 's morgens vroeg, werden door een engel vermaand om naar de discipelen te gaan. Om hen te vertellen dat de Heere Jezus waarlijk is opgestaan. En toen was de Heere Jezus al door middel van zijn engel begonnen om zijn discipelen te vergaderen. Hij staat niet toe dat ze verstrooid zullen blijven. Ze moeten weer bij elkaar komen. En zo zagen we vanmorgen hoe vrouwen als eerste uitgezonden werden om het evangelie te verkondigen. Maar die discipelen geloven de vrouwen niet. Ze vinden maar dwaas gepraat. Lucas 24, vers 11. En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap. En ze geloofden haar niet. Maar de Heere ging door. Ondanks het ongeloof van zijn eigen discipelen. Hij openbaarde zich aan Maria Magdalena. En zij herkende haar meester en viel neer in aanbidding. Petrus en Johannes zijn naar het graf toegerend. Ze vinden het precies zoals de vrouwen zeiden. Maar hem zagen ze niet. Maar diezelfde dag, toen heeft de Heere Jezus zich al persoonlijk geopenbaard aan Petrus. Want in vers 34 lezen wij, wanneer Cleopas en zijn metgezel binnenkomen in die zaal waar ze waren in Jeruzalem, dan worden ze begroet met de woorden, de Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Dus Simeon heeft hem gezien. Er was een persoonlijke ontmoeting tussen Petrus en de Heere Jezus. Wat zou daar gebeurd zijn? Het zou duidelijk zijn dat Petrus met veel verdriet zijn verloochening beleden heeft als een groot kwaad. En dat heeft Petrus zijn leven lang ook niet vergeten wat hij gedaan heeft. En dat Petrus nou helemaal toegewijd was en bereid was om voor de Heere Jezus te leven, nu de Heere Jezus hem genade gegeven had en zijn schuld had vergeven. Wat een liefde blijkt daaruit. Straks aan het meer van Tiberias, wanneer de Heere Jezus zich daar zal openbaren, dan wil Petrus als eerste bij de Heere Jezus zijn. Hij springt uit het schip, zwemt naar de kant. Want er is een liefdesband gelegd. Die is hier gelegd. In dat persoonlijk gesprek met hem. Want juist in een persoonlijke ontmoeting met de Heere Jezus worden er liefdesbanden gelegd. Omdat u dan ook zijn genade ziet. Voor u persoonlijk. En daar wordt een wonder dat hij naar u omziet. Dat gebeurt in een persoonlijke ontmoeting met de Heere Jezus. Hadden we het vanmorgen even over. De noodzaak daarvan. We zien het ook hier in onze tekst verder vanavond. Maar in ieder geval, de Heere Jezus heeft ook Petrus vergaderd en getrokken. En dan, jongens en meisjes, je weet wat er gebeurd is. Is dat niet een schitterende geschiedenis wat daar gebeurde? Cleopas en zijn vriend zijn op weg. De dag begint te vallen. Op weg naar Emmaus, ligt buiten Jeruzalem. En daar komt die vreemdeling bij hen. Wat een wijsheid van deze vreemdeling. Cleopas en zijn vriend weten niet wie die vreemdeling is. Ze zijn verbaasd. Bent u een vreemdeling hier? Weet u niet wat er gebeurd is? Dat Jezus Christus, een man groot van woorden, een profeet, groot van wonderen, dat hij gekruisigd is. En dat zeggen, dat de Heer Jezus laat hen uitspreken. En wanneer ze uitgesproken zijn en al hun verdriet neergelegd hebben voor deze vreemdeling en hun verbijstering hebben uitgelegd dat vrouwen gekomen zijn en gezegd hebben dat hij het zijn engel gezien hebben en dat hij moet leven, toen wees de Heere Jezus hen aan vanuit de schriften. Wat zal dat toch een heerlijk gesprek geweest zijn. Dat vonden Kleopas en zijn vriend ook, want hun harten begonnen te branden. Dat wil zeggen, ze wisten het. Hun ogen begonnen groter te worden. Ze begonnen meer lucht te krijgen. Ze zagen het, wat die man zegt. Ja, inderdaad, het staat daar ook in Jesaja 53. Hij zal zaad zien. En als hij en er staat op de derde dag zult ge ons opwekken in de kleine profeten. En het staat daar van Jona dat hij na 3 dagen opgewekt werd uit die vis. Zoveel voorbeelden heeft de Heere Jezus en nog veel meer aangewezen. En hun harten waren brandende. En toen thuis, toen zagen ze het. Onder het breken van het brood, hij is het. En toen verdween hij uit hun gezicht. En toen was het al donker, einde van de dag al. Maar ze gingen terug. Ze moeten me vertellen aan de ander wat er gebeurd is. En dan komen ze daar. En ze komen binnen, hijgen. Want ze hebben gerend. Ze kunnen niet wachten. Ze moeten het weten. Het is waar wat de vrouwen zeiden. Het is waar. Hij is opgestaan. En dan willen ze binnenkomen en het zeggen. En dan worden zij begroet. Door allen in die opperzaal. De Heer is waarlijk opgestaan. En dan vertelt Kleopas en zijn vriend te vertellen wat er gebeurd is. En zo vergaderde de Heere Jezus zijn discipelen. Wat hebben ze toch daar heerlijk gesproken met elkaar. En wat heeft Petrus daar ook gesproken. Zou dat niet heerlijk zijn geweest. Om dat te horen waar ze met elkaar over gesproken hebben. Als zij van deze dingen spraken. Ze spraken daar met elkaar in die opperzaal. Ze spraken dan met elkaar over de meest wezenlijke, de meest belangrijke dingen. Ze spraken over Christus. Ze spraken over de prediking van Christus. De prediking die ze gehoord hadden. Maria Magdalene heeft gesproken. En de Kleopas en zijn vriend en Petrus en de vrouwen. En wanneer wij bij elkaar komen. Waar spreken wij dan over? We spreken over de dagelijkse gebeurtenissen, tuurlijk. We zijn hier toch, in deze tijd. Maar spreken we alleen maar over de dagelijkse gebeurtenissen? Of proberen we ook met elkaar te spreken over geestelijke zaken? Als u zo bij elkaar op bezoek komt. Spreekt u erover iets wat u trof in de preek? Of iets wat u trof bij het persoonlijk bijbellezen? Of een goed boek wat u las? Het was toch zo mooi wat daarin uitgelegd werd? Spreken we ook met elkaar over deze dingen? De dingen van de Heere, van zijn toekomst, van zijn koninkrijk. Doen we er moeite voor om daarover te spreken? Het gaat toch niet alleen maar over beuzelarijen met elkaar. Onbelangrijke dingen van alle dag. Of houden wij ervan om over de Heere te spreken? Of over hoe de Heere zijn kerk leidt? Het is toch fijn om er met elkaar over te spreken of... Hebben jullie dat niet, jonge mensen? Spreken jullie wel eens met elkaar over de Heer, over zijn dienst? Ik hoop dat je dat doet. Ik ken andere jongeren die dat doen. Heel normaal in het leven staan ze. Ik denk dat jullie er ook wel over spreken. Ik hoop het. En als het niet zo is, wees maar wat beducht op. Probeer op gespitst te zijn. Spreken over deze dingen. Want daardoor vergadert de Heer Jezus zijn volk. Zo stimuleer je de ander als je een goed boek gelezen hebt. Of dat je getroffen bent door iets uit Gods woord, om de ander daarin aan te sporen. Het is zo mooi als jongeren dat al doen. En zo de trend gaan zetten voor hun toekomst. Maar we zullen het toch wel moeten leren om over deze dingen te gaan spreken met elkaar. Het is toch een voorbereiding op straks. En wat we hier doen is maar zo klein, zo kort, in vergelijking met de eeuwigheid. En waar leeft u voor? Toch niet voor deze wereld. Daar leeft u toch niet voor. Gaat straks allemaal weg. Of leeft u voor deze dingen uit onze tekst? De dingen van Christus en zijn kerk en zijn koninkrijk en zijn verlossing en zijn liefde en zijn zorg en zijn eer. Mag je ook om bidden? Heere, open mijn lippen. Help mij om heel gewoon, zo vanzelf, te spreken over de Heere, over zijn dienst. Niet opgelegd, niet gedwongen, maar spontaan. Heere, open mijn lippen, dat mijn mond uw lof verkondigen. Laat mijn woorden, dat zegt apostel Paulus toch ook, met zout besprengd zijn. Wat betekent dat? U kent die tekst wel, laat uw woorden met zout besprengd zijn. Wat betekent dat? Zout, dat blijft. U doet zout in het eten, u houdt het houdbaar. Zout betekent dat uw woorden waarde hebben. Eeuwigheidswaarde. Dat is over de dingen, over deze dingen spreken. Zo vergadert de Heere Jezus. En zo ben je ook tot zegen voor anderen. Kun je de anderen aansporen, aanmoedigen. En dat des te meer, zegt Hebreeën, dat gij de dag ziet naderen. Dus hoe meer wij de dag van zijn wederkomst zien naderen, hoe meer behoren wij elkaar aan te sporen. Want dat zullen niet echt gemakkelijke dagen zijn. De Heer Jezus spreekt over grote afval, vele valse profeten. En zij zullen velen verleiden. Waakt dan. Waakt dan. En hoe waak je dan? Door zelf de Heere te zoeken. Maar ook met elkaar te spreken over deze dingen. En daarbij hebben we ook de Heilige Geest nodig. Om ons dat te leren en toe te passen. En door Gods Heilige Geest toegepast aan het hart, ja, dan... Wanneer Gods geest zijn woord, Gods woord toepast aan je hart, dan valt alles op zijn plaats. En dan leert de Heere u en jou zonde en genade. En dan wordt het jou en uw grootste zorg dat God verheerlijk mag worden in ons leven. En dan zie je ook dat je een verdorven hart hebt. En dat je eigenlijk niet kunt ophouden met zondigen. En dat je verlossing nodig hebt. Daar ga je om bidden, daar ga je om vragen. dan heb je de Heer Jezus nodig als je zaligmaker. Niet alleen om de schuld te vergeven, maar ook om met zijn genade je hart te vernieuwen. Dat je anders wordt en vernieuwd wordt, dat je leert wandelen in zijn wegen. Leer mij naar uw wil te handelen. En dat is allemaal een gevolg van de trekkende liefde van de Heere Jezus. Heeft de Heere Jezus jou getrokken? Hij roept jou onder de prediking, door zijn woord. Heb je al gezien dat jij persoonlijk de Heere Jezus nodig hebt als jouw zaligmaker? Dat zijn opstandingskracht moet werken in jouw leven. Dat jij nieuw moet worden. Dat je zonden en schuld weggewassen moeten worden. En dat hij je moet vernieuwen. En dat je zo die ene troost leert kennen in leven en sterven. Je moet zalig worden. We moeten zoveel, maar je moet in feite maar één ding in het leven. Onthoud dat maar. Je moet zalig worden. En als je alles bereikt hebt in het leven, maar je bent niet zalig, dan ben je een mislukkeling. Dan is je leven mislukt. Dan ben je een doelmisser. Je moet behouden worden. En dat leert de Heere wanneer hij trekt. Dan wekt hij in het hart een dorsten op naar hem. Dan wordt u vernederd. Hij wordt verhoogd. Jongens en meisjes, jullie hebben dat ook nodig. De Heere te vragen in je hart en leven te werken. Dat je zalig mag worden, behouden mag worden. En zo zien we hier hoe de Heere Jezus bezig is ook zijn kinderen tot zich te trekken en hen te leiden. Individuen, Maria Magdalena en Petrus en Cleopas en zijn vriend. Individuen worden getrokken. Dat doet de Heere. Hij werkt persoonlijk. Zalig worden is een persoonlijke zaak. Het gaat niet als een eenheid. Het is iedereen persoonlijk. Maar al die personen die getrokken worden, die omgaan met de Heere kennen, zij vormen samen een eenheid. Ze zijn als een boom met vele takken en twijgen. En zo zijn al die takken en twijgen individuele kinderen van God die persoonlijk genade geleerd hebben. En die vormen samen een eenheid. Gefundeerd in de Heere Jezus Christus. Nou, zo is de goede herder aan het werk om mensen te vergaderen, mensen te trekken. Heeft hij jou al getrokken? Mag je toch bidden? Mag je toch vragen? Heere, trek mij. Mag je toch zeggen? Mag je toch vragen? Open mijn ogen, Heere, voor u. Kom over, Heere. Eer ik sterf, kom in mijn hart en ziel werken. Doe mij naar uw hongeren en dorsten. Geef dat ik u mijn rotsteen mag noemen. En dat ik ook delen mag in uw volksgenoegen. En mij met uw erfdeel blij mag beroemen. Wel nu die goede herder. Hij vergadert verstrooide schapen. Hij vergadert mensen. En dat kerkvergaderend werk gaat nog door ook vandaag. En dat doet de Heere juist door zich aan mensen te openbaren. Hij openbaart zichzelf aan hen. Dat is heel persoonlijk, maar dat is ook hier in onze tekst. Dan openbaart de Heere zichzelf aan hen allen, terwijl ze bij elkaar zijn. Want toen zij daarover spraken met elkaar, en als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen. Hoe kan dat? Gesloten deuren, vergrendelde deuren. We hebben het gezongen in Psalm 107. Dat koperen deuren worden door hem verbroken. Nu hoefde de Heer niet eens deze deuren te verbreken. Opeens stond hij er, in hun midden. De Heere is er. Hoe kan dat? Hoe kan het dat de Heere Jezus bij Paulus stond in de nacht? Een keer was dat niet in Efeze. Heb goede moed. Ik heb veel volk in deze stad. En dat de Heere Jezus ook in Caesarea. Opeens stond hij bij Paulus, 's nachts. Hebt goede moed, Paulus. Zoals ge van mij getuigd hebt, moet ge ook te Rome van mij getuigen. Opeens staat de Heere er. Opeens is hij er. Ook hier. Wie had dat gedacht? Nog laat op de avond, op deze eerste dag. En opeens staat de Heere daar. De opgestane zaligmaker in opstandingsmacht en heerlijkheid. Opeens is hij er weer in hun midden. Hij heeft persoonlijke bemoeienis en hij openbaarde zich aan al zijn discipelen op één keer. Het was voor hen allemaal eigenlijk een persoonlijke openbaring. De Heer Jezus openbaart zich persoonlijk in het leven van mensen, kinderen. En dan komt hij om zijn macht te tonen. Hij komt om zijn liefde te leggen in hun hart. Hij komt om te redden van ongeloof en van twijfel. Hij komt om zijn barmhartigheid en genade te zien. Zo gaat het ook nu nog. Wanneer de Heere zich openbaart onder de prediking, onder het lezen van zijn woord, hebben we het weer, die persoonlijke ontmoeting. Want de opgestane paasvorst wil persoonlijk indringen in mensenlevens, persoonlijk bemoeienissen hebben met u en met jou en met mij. Hij is de levende zaligmaker. Hij leeft, hij spreekt tot elk die voor hem leeft. Werkt hij ook niet onder ons? Is hij ook nu niet machtig zichzelf te vertonen als zaligmaker? Ontdekt hij nog steeds niet mensen aan hun ellende en zonde? Ja, dat doet hij. Nog steeds is hij aan het werk om mensen zijn zaligmakende kracht te laten zien. Hij spreekt vrede in harten van zondaren. Hij opent het hart. Hij verlicht het verstand. En hij geeft nog steeds brandende harten. Dat de Heere aan deze plaats is. En hij stort zijn liefde en zijn troost en zijn bemoediging uit in de ziel. En dan gebeuren er wonderen. Ja, dan is u leven een gewaterde hof. Dan is de Heere er, opeens. Opeens is hij er. En hij omhelst de ziel. En hij komt. En de Heere komt. Hij komt op zijn tijd. Hij komt verrassend. Komt nooit te laat en nooit te vroeg. We kunnen hem niet zomaar roepen dat onmiddellijk hij komt. Het is allemaal genade. Maar we mogen dat woord met verwachting lezen en met geloof lezen. Dat het woord niet ledig tot hem zal terugkeren. U mag geloven dat als u de Heere aanroept in waarheid, in ootmoed, dat hij zal horen. Dat hij u op dat moment al hoort. Al kan de ervaring daarvan nog op zich wachten. Maar dan komt u er ook achter dat u God nodig hebt in uw leven. Dat u het zelf, u kunt uzelf niet die liefde en die genade geven. U hebt nodig dat hij zelf tussen beiden komt. Hij is de levende, de opgestane. En hij spreekt vrede tot zondaars harten. Gebruik zijn woord. En leg dan uw nood maar voortdurend voor de Heere neer. Zie op dat woord. En denk maar bijvoorbeeld op Psalm 130. Ik verwacht de Heere. Mijn ziel verwacht. En ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere. Meer dan wachters op de morgen. Nou, zulke wachters worden niet beschaamd. Want de Heere komt ook hier. Hij openbaart zich. Terwijl ze over deze dingen spreken, dan mag je zegen verwachten. Hij komt in de vergadering van zijn volk. Want het behaagt de Heer om onder de verkondiging van zijn woord te komen. Onder de verkondiging van zijn woord werkt Gods geest. Want daar in de opperzaal waren ze toch bezig met Gods woord. Ze hoorden de getuigenissen. En terwijl ze met het woord van de Heere bezig zijn. En wanneer Kleopas ongetwijfeld gezegd zal hebben dat de Heere Jezus hen wees op Jesaja 53 en Psalm 22 enzovoort. Terwijl ze spraken over het woord, stond de Heere Jezus in hun midden. En wanneer iemand daar nou niet aanwezig zou zijn geweest, onder de bediening van dat woord, dan ontving hij geen zegen. Dan viel hij erbuiten. En dat is nog steeds zo. We lezen hier in vers 33 dat de elfen samen vergaderd waren. De elfen, geen 12 meer, jongens en meisjes, waarom niet? Omdat Judas er niet meer bij was. En daarom spraken ze niet meer over de 12, maar over de 11. Maar strikt gesproken waren er hier geen 11 discipelen. Hoeveel discipelen waren er? Wie weet dat? Er waren 10. Want Thomas was er niet bij. Maar toch wordt hier gesproken over de 11. Waarom? Omdat dat nu de standaard uitdrukking geworden is voor de vergadering, samenkomst van de discipelen. Maar 1 was er niet, Thomas. Hij wilde niet bij zijn. En wanneer zij nu over deze dingen spreken, met het woord bezig zijn, en dan opeens de Heere Jezus in hun midden staat, en wanneer zij zich verblijden, Thomas is er niet bij. Thomas ontvangt geen zegen. Hij bleef nog een week lang in het duister. En hij wilde het niet geloven en kon het niet geloven. Voor Thomas was alles nog steeds verloren. En dat kwam omdat hij niet aanwezig was in die vergadering van de discipelen. Daarom kreeg hij geen zegen. En wanneer wij de vergadering van de kerk zonder reden, zonder geldige reden verzuimen, ja dan verachteren wij. Dan is de Heer in ons midden, geeft Hij een zegen en je bent er niet bij. De Heer wilde je, menselijke wijs gesproken, bekeren. De schriften voor je openen. En je was er niet. Thomas was er niet. En daarom kreeg hij geen zegen. Maar in ieder geval, de Heere Jezus stond in hun midden. Ondanks de gesloten deuren. Hoe kan dat? Die vraag stelden we net ook. Hoe kan dat dat de Heere Jezus later soms bij Paulus zou staan? En dat de Heere Jezus Paulus verschenen is in grote heerlijkheid op de weg naar Damascus. Hoe kan dat? Omdat hij God is. Daarom. Hij komt wanneer hij wil en waar hij wil. Hij is de almachtige God. Hij komt wanneer hij wil. Dat kan hij nog doen. Op een heel sprekende wijze. Dat moeten we niet verwachten, niet op hopen, maar er zijn getuigenissen bekend. Ook op het zendingsveld, ook vanuit China. dat mensen ervan getuigen. Opeens kan de Heere Jezus er zijn. Er zijn moslims die ontvangen een droom waarin de Heere Jezus zich aan hen openbaart. De moslims geloven in dromen. En ze denken als ze een droom hebben, dan heeft dat effect op de toekomst. Daar kunnen ze echt mee worstelen. Wat zou dat dan betekenen? Soms behaagde de Heere Jezus gebruik te maken, zelfs van een droom, om een moslim tot bekering te brengen. Maar de Heere Jezus komt. Opeens stond hij daar in die vergadering. Zoals licht binnenkomt door het raam. We begrijpen het niet. Hoe kon de engel van de Heere opeens in de leeuwenkuil van Daniël binnenkomen? Hoe kon de Zoon van God onmiddellijk bij die drie jongelingen in het vuur staan? Hoe kon Gabriël opeens voor Zacharias staan in de tempel? En hoe kon de opgestane Christus opeens staan voor zijn discipelen? Nou, nogmaals, hij is God. Maar hij stond daar met een waar lichaam, jazeker. Met een echt menselijk lichaam. En hij at en hij dronk. En ze mochten hem voelen en aanraken. Hij had een echt menselijk lichaam. Ze zagen de gaten in zijn handen en voeten. Hij was het echt. En toch had hij een opstandingslichaam. Voor hem staat in de schrift: in een andere gedaante verscheen hij. Twee die op de weg waren. Dus Cleopas en zijn metgezel. Ze herkenden hem niet. Ze keken wel aan, maar ze herkenden hem niet. De Heere komt. En het is niet belangrijk in wat voor lichaam hij komt. Later zal hij op Patmos in een verheerlijkte lichaam verschijnen aan Johannes. Maar de Heere Jezus liet hen zien dat hij opgestaan was. En daarom zijn gesloten deuren voor hem geen probleem. Ondanks sloten en grendelen staat de Heer opeens daar. Wat een troost is dit. Dat hij de God is die zich openbaart. Dat mag u verwachten. Niet een letterlijke verschijning. Nee, daar hebben we geen grond voor om dat te verwachten. Maar dat de Heere uw verstand verlicht en uw hart opent. Dat u hem ontmoet, dat mag u verwachten. Want het heeft hij beloofd, uit genade. Dat die hem jong vroeg zoeken, die zullen hem zeker vinden. Zoekt en ge zult vinden, klopt en u zal open gedaan worden. En dat open doen en dat vinden is dat u de Heere Jezus en zijn schoonheid persoonlijk leert kennen. Wat een troost, wanneer u nou achter gesloten deuren zit en wanneer uw hart op slot zit en u het niet meer kunt openen. Hij staat aan de deur en hij klopt. Maar u kunt die deur niet eens openen. Het slot zit vast en de sleutel is gebroken. U kunt uw eigen hart niet eens open doen voor hem. U kunt uzelf niet redden. Maar de Heere Jezus komt zo naar binnen. Hij kan de koperen deuren openen. Hij kan binnenkomen in verharde harten. Het hardste hart kan hij overwinnen. Heb dan verwachting. Van deze God. Verwacht hem. Zoekt hem. Dorst naar hem. Hij komt. Hij zal komen. Hij zal het doen. Houd aan. Grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Ook hier bij de discipelen. Want dan gaat de Heere Jezus ook spreken. Want dan zien we in de tekst en hij zei tot hen, vrede zij u lieden. vrede. Wat een wonder, vrede. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om te veroordelen, maar om zalig te maken. Hij heeft geen vreugde in uw dood. U wordt uitgenodigd om tot hem te komen. En u mag hem smeken om genade. Zo wil hij u en mij graag zien. Hij roept ons hier vanavond om vrede te ontvangen. Vrede die verdiend is. Vrede die uw hart kan overspoelen. Echt. Dat betekent Pasen. Vrede. Het eerste woord wat de Heere Jezus zegt tot zijn discipelen na zijn opstanding is vrede. Die weggelopen, onwaardige, ontrouwe discipelen. Vrede. En het was maar niet een algemene groet. Het was in die dagen een algemene groet. De Joden zeggen het nog. Shalom. Shabbat shalom. Zo tegen donderdag schrijven ze dat. Vrede van de Sabbat u toegewenst. Maar dit was van de Heere Jezus niet maar dat zij dat hij hen vrede toewenste. Dit was niet maar een vrome wens. Dit was met macht. Vrede. U. Hij geeft die vrede. De vrede waar de engelen van gezongen hebben in de velden van Efrata. Vrede op aarde. Dat is een vrede die de Heere Jezus verdiend heeft door zijn lijden en sterven. Wij kunnen alleen maar elkaar vrede toewensen of toebidden, maar hij geeft het. Vrede zij u lieden, meervoud. Niet één of twee u lieden, meervoud. Ruim, vrij. Er is ruimte voor allen. Voor ieder hier is er ruimte bij hem. Daarom bent u hier in de kerk. Om deze oproep te horen, vrede zij uw lieden. Hij geeft vrede, vrede in het hart, vrede met God. De vrede van God in het hart, die alle verstand te boven gaat. Vrede met elkaar. En de kerk zegt, hij is onze vrede. Sinds de val van Adam is er onrust in ons hart. We proberen de vrede te bewerken, maar het is tot mislukken gedoemd. We hebben zijn vrede nodig. Dat is de vrede door het bloed van het kruis. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. Door onze Heere Jezus Christus. En wat is zijn vrede? Wat houdt het dan in? Dat is vergeving van zonden. Dat is toch de grote vraag, wie neemt mijn schuld weg? Ik moet toch straks voor God verschijnen? Ook jonge mensen sterven. In de kerkraad spraken we erover. Een bekende van een van ons van 25 jaar van buiten ons dorp, een accountant, ziek gestorven. En dan wel voor God komen te staan. We hebben toch vergeving nodig. We hebben toch een verschrikkelijk gewicht van onze schuld. En dat is nou weggenomen door zijn betaling aan het kruis. Dat is de heerlijke verkondiging na Pasen, vergeving van zonden. Dat is een onderdeel van deze vrede. Maar nog meer, de verlossing van de macht van de zonde. Omdat ik dagelijks neigingen heb tot verkeerde dingen. En ik kan mijn hart niet in toom houden. Die macht is zo groot. Ik strijd er tegen. Ik struikel. Ik val steeds weer terug. Hij verlost van de macht van de zonde. Dat hoort bij die vrede. Zij die in banden zijn, hij verlost hen. Zodat er een leven van toewijding komt, van heiliging komt. Omdat hij opgestaan is uit de doden. Vrede zij u lieden. En daarom, wie troost mij nou in mijn verdriet? Wie ondersteunt mij in mijn kruis dragen? Wie verlicht mijn last? Wie troost mij in mijn lijden? Kijk naar deze opgestane paasvorst. Vrede zij uw lieden. Maar wie redt mij straks als ik de dood in moet? Ik zie je zo tegenop, ik ben er bang van. Luister, vrede zij uw lieden. Hij zorgt ervoor dat zijn kinderen bij het sterven onmiddellijk bij hem zijn. Bij hem moet u wezen. Hij spreekt nog steeds, vrede zij uw lieden. Hij sprak deze woorden in hun midden. In hun midden. Want de Heer Jezus moet centraal staan in de gemeente. Zijn wil, zijn eer, zijn naam. Maar ook midden in ons persoonlijk leven. Wie staat in het middelpunt van u en van jouw leven? Het mag alleen maar de Heer Jezus zijn. Staat hij in het middelpunt? Zo alleen spreekt hij. Vrede zij uw lieden. Amen. Zingen wij Psalm 72, vers 8. 72, vers 8. Zullen wij bidden en danken. O Heere, heerlijke, opgestane paasvorst. Leer ons u in het middelpunt van ons leven te hebben. Dat u in het midden van ons gezinsleven staat. In het midden van ons huwelijksleven. In het midden van ons persoonlijk leven. Ja, ook in het midden van ons bedrijf. Dat ook daar alles mag plaatsvinden. In overeenstemming met uw wetten. Heere, geef dat u in het middelpunt zult staan in onze gemeente, in het midden van onze jongeren. Heere, wilt u in het midden staan? Want dan, wanneer u in het midden staat, dan spreekt u vrede, zij uw lieden. O Heere, doe ons die vrede verstaan, als vrucht van uw opstanding, vergeving van de schuld, verlossing uit de macht van het kwaad, een nieuw leven van vrede met u, een leven van overgave aan u. Heere, leer ons ook om van deze dingen te spreken met elkaar. Dat is toch zo nodig, ook in het gezinsleven, ook na het Bijbellezen aan tafel. Wat kort met elkaar spreken over deze dingen. Heere God, wilt u uw woord met kracht toepassen aan onze harten? Zegen ons met uw leiding, uw nabijheid. Gedenk ons deze avond verder. Zegen ook dominee Hoefnagel als hij morgenochtend uw woord hier mag bedienen. En gedenk ons in genade. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 102, vers 16. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.